De Big Five Week van het faillissement wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. De cashflow-formule voor gezonde financiën.
BNR Nieuwsradio. De Big Five. Paul van Liemt.
Als ondernemer hoop je nooit failliet te gaan. Toch vallen jaarlijks meer dan 1000 bedrijven om. Wat als je droom van een eigen bedrijf uiteenspat? Daar praat ik over met 5 deskundigen in BNR's Big Five van het faillissement. We onderzoeken waardoor bedrijven in de problemen komen en wat de opties zijn als je onderneming bankroet is. Vandaag is Jacqueline Zuidweg, oprichter en directeur van Zuidweg Partners, bij me. Ze is hulpverlener voor ondernemers, een van de oprichters van Geldfit Zakelijk. Maar ondernemers met geldzorgen zich kunnen melden. Nou, we hebben elkaar vaker gesproken. Jacqueline, dus door te tutoyeren, welkom.
Ja, dankjewel. Ja,
voordat ik het met je ga hebben over hoe je precies te werk gaat als schuldhulpverlener, eerst 2 dingen die ik van je wil weten. De eerste, zien jullie het aantal ondernemers met financiële problemen in de schuldhulpverlening, zien jullie dat aanmerkelijk toenemen of niet?
Ja, zeker. We zitten nu boven het niveau van voor de crisis. We hebben natuurlijk tijdens de coronacrisis heel rustig gehad. Logisch, vanwege de steunmaatregelen. Maar eigenlijk sinds een half jaar, sinds januari, is het gaan toenemen. Hè, juist die kleine ondernemers, die de Tozo, die was al eerder gestopt. Ja, en dan zie je dus dat meer ondernemers hulp vragen. En dat is dan nog maar een klein percentage, want dat zijn degenen die via de gemeentes komen.
En dan is het wel prettig, denk ik altijd, dat geldt in elk vak eigenlijk, als je daar heel bij betrokken bent, je wil mensen proberen te helpen, dat je zelf ook verwanten weet, ook misschien wel in negatieve zin, dat je het zelf hebt ervaren. Heb je zelf wel eens in financiële problemen ook gezeten?
Ja, nou, in die zin ernstige financiële problemen, ja, niet. Want ik weet natuurlijk, ik zie dingen aankomen, maar ik weet nog na de kredietcrisis, toen waren we enorm gegroeid. Hè, want ja, wij zijn anticyclisch, wij groeien op het moment dat het in Nederland niet goed gaat. En 2008, 2019, toen was ik 2 keer achter elkaar verdubbeld qua omzet en nou, ook winst en alles. En 2011 klapte eigenlijk onze markt, zeg maar, in elkaar. In die zin dat gemeentes zijn onze opdrachtgevers. En die hadden zoiets van, ja, waar kunnen we op bezuinigen? Ah, schuldhulpverlening voor ondernemers. Nou, tjak, hup, we werden zo weggebonjourd, zeg maar. En ik had wel natuurlijk een behoorlijke club aan mensen. Ik weet nog 5 kantoren, 115 medewerkers. Ja, en dat heb ik toen moeten gaan reorganiseren. En gek genoeg. Het was een hele leerzame tijd, niet makkelijk. Maar ik had wel een plan. En dat is altijd belangrijk, dat je een plan B hebt. Want natuurlijk, je ziet het aankomen. Het ging wel heel hard. Dat ik dacht van, wow, het had wat mij betreft geleidelijker kunnen gaan. Maar dan moet je gaan reorganiseren. En hoe doe je dat? Ja, dan moet je gaan snijden in de kosten en tering naar de nering zetten.
Nou, je zegt al, je kunt iets meer vooruitkijken dan gemiddeld. Je zit er zo dicht bovenop dat schild. Die voorsprong en dat geluk heb je. En dan nog kan er van alles misgaan. Maar het is goed, je kunt je behoorlijk verplaatsen in degene die dit overkomt.
Ja, zeker. En ik doe dit werk al. Op zich ben ik al mee begonnen na mijn afstuderen in 88. En in 94 ben ik dan mijn eenmanszaakje begonnen. Eigenlijk was ik ZZP'er, maar die termen had je in die tijd nog helemaal niet. En toen ben ik echt die kleinere ondernemers gaan helpen. En toen had je geen wetschuldsanering. Dus niet die 3 jaar afloscapaciteit sparen, zeg maar. Nee, dat was gewoon keihard onderhandelen met deurwaarders en advocaten. En ja, echt afkopen.
Goede leerschool dus ook.
Ja, absoluut, absoluut. Maar gewoon vertalen. Uiteindelijk gaat het om vertalen. Kijk, de schuldeisers hebben net zo goed een probleem als de schuldenaar. Hè? De ondernemer die niet kan betalen. Nou, en als je dat goed vertaalt, ja, dan ik heb een onafhankelijke positie. Dat maakt het wat makkelijker. Hè? Want je werkt niet alleen in het belang van de ondernemer, schuldenaar, maar ook in het belang van de schuldeiser. En dat is een andere rol als bijvoorbeeld de curator. Hè? Die werkt in het belang van de boedel, hè? Van de schuldeisers. En uiteraard is hij dan nog mega preferent.
Nou, je bent eerder de mediator in dit geval.
Ja, je kunt ons meer zien als mediator. En dat is een hele mooie rol. Maar goed, je moet wel veel doen daarvoor. En dat vinden we heel mooi.
Dan gaat het al sinds de uitbraak van de pandemie over een faillissementsgolf die Nederlandse overspoelen. Is dat dankzij het einde van de steun en de toenemende inflatie nu ook bijna werkelijk zover? Want daar wordt veel over gespeculeerd. Dan vraag ik het ook aan iedereen, omdat iedereen er net iets anders tegen aankijkt.
Ja, kijk, het is natuurlijk niet een faillissementsgolf zoals je die heel veel jaren, tientallen jaren geleden wel had. Ook omdat het faillissementsrecht wel veranderd is. Of tenminste op zich het recht niet, maar de uitvoering wel. Een kleine ondernemer die persoonlijk aansprakelijk is, die kan niet zomaar even het faillissement aanvragen. Op het moment
maar bij Jacqueline, bij bij uitbraak van die pandemie had jij het wel over een naderende faillissementsgolf.
Ja,
jij was ook
die,
nog niet de enige.
Maar die komt ook. Kijk, maar het hoeft niet zijn dat het uitgesproken faillissement zijn, maar mensen kunnen wel technisch failliet zijn. En er zijn er heel veel op dit moment technisch failliet. We hebben natuurlijk, de ondernemers hebben allemaal, of heel veel hebben uitstel van betalingen gevraagd en gekregen van de Belastingdienst. Super ruimhartig beleid, echt fantastisch. Maar goed, dat zijn er 282.000. En ruim de helft daarvan betreffen ondernemers die persoonlijk aansprakelijk zijn, die ook weinig buffers hebben. Dat is heel zorgelijk. En ja, daar zijn er de schattingen zijn dat het ongeveer 25-30% daarvan technisch failliet is en dus echt hulp nodig heeft. Nou, dat zijn enorme aantallen.
Wat voor mensen zijn het? Wat voor ondernemers zijn het die bij je aankloppen? Je hebt de bouw, je hebt de kappers, je hebt de adviesbureaus, de taxichauffeurs. Is dat gewoon de lijst? Retail, horeca, welke ondernemers kloppen vooral bij je aan?
Nou ja, je hebt fantastische lijsten.
Dit is de lijst.
Ja. Maar wij krijgen al, natuurlijk, het is ook niet alleen van deze tijd. Financiële problemen is van alle dag. En wij krijgen de doorsnee van Ondernemend Nederland. En wij hebben alleen die ondernemers die persoonlijk aansprakelijk zijn. En je kunt best een BV hebben, een hele kerstboom aan BV's. Maar je kan meegetekend hebben met een bank of persoonlijk aansprakelijk gesteld.
Die kerstbomen aan BV's die kunnen nog steeds. Daar zou ook een einde aan moeten komen, of niet?
Nou, dat ligt eraan. Ik denk best wel eens handig dat je een kerstboom aan BV's hebt. Maar zolang het maar overzichtelijk is
en
dat je niet gaat schuiven. Wat je veel ziet bij de kleinere ondernemer die dan een holding en wat werkmaatschappijen heeft, is dat er toch loon wordt opgenomen waarop niet is afgedragen. Dus ja, dat moet je gaan afwikkelen. Dus dan krijg je liquidatie van BV's en dergelijke.
Dus en daar zie je dus dat het overzicht gaat ontbreken.
Ja. Maar goed, dat zie je wel. Dat is wel de rode draad bij de met name kleinere ondernemer. Te weinig grip op financiën. Dus te laat in actie komen. En daarom is het zo belangrijk dat alle schuldeisers zo snel mogelijk signaleren van gaat niet goed met meneer of mevrouw Jansen. Misschien is het handig dat je toch eens, eens hulp gaat inschakelen.
Nu moet je geld terugbetalen aan de Belastingdienst in 5 jaar. En er zijn veel mensen, ook hier in de uitzending, die zeggen, nou, misschien zou 10 jaar beter zijn. Er zijn zelfs mensen, bijvoorbeeld de Jeroen Dijsselbloem, pleiten daarvoor om het volledig kwijt te schelden. Wat is jouw positie?
Ja, nou ja, ik ben voor een ruimhartig beleid. Dat beleid moet dan uiteraard nog wel nader ingevuld worden. Kijk, het moeilijke is, het is een hele grote groep. 282.000. En daar zijn, ik zeg altijd, je moet eigenlijk een soort trechtermodel hebben, want een deel kan het wel betalen. En die gaat gewoon netjes in die 5 jaar aflossen. Want waarschijnlijk niet eerder, want het is goedkoper om het in die 5 jaar terug te betalen dan.
Ik hier met meneer Reinoud Vriesendorp, die alles weet van insolventierecht. En die zegt, misschien zou het goed zijn als je die mensen die binnen 5 jaar terugbetalen een andere prikkel geeft, namelijk geef ze kortingen. En geef ze dus extra geld als ze sneller
als
kunnen betalen.
Goed, dat is iets aan de econoom om goed uit te rekenen ook, denk ik. Met de econoom van de overheid. Of
het zou een ideetje kunnen zijn.
Ja, dus er zijn erbij, dat heb ik me ook laten vertellen. Ik heb zelf niet gezien, maar die gewoon geld op spaarrekening hebben gezet. Oké, dat levert niet veel op. Je moet dan toch ook al onder die ton blijven, denk ik maar. Maar die dus wel kunnen betalen. Ik denk, als je het kan betalen, moet je het gelijk betalen. En misschien zo'n incentive van een korting zou kunnen helpen.
Maar als het niet kan, zou het dus inderdaad enorm helpen, die 5 naar 10 jaar. Want dat is ook makkelijk geroepen, maar je moet het ook goed kunnen berekenen.
Je moet je ook ik denk dat je nog een stap terug moet. We moeten ons gaan afvragen of wij dat rechtvaardig vinden dat een deel van de ondernemers die op last van onze aller gezondheid dicht moest. En dus in principe de rekening gaat betalen van onze gezondheidscrisis. En dan, als je dan nog een stap verder gaat, hoort dit tot het ondernemersrisico? Nou, ik vind van niet. Maar goed, je moet hier. Je hebt natuurlijk wel te maken. Je hebt uitstel. Je zal in principe toch wel. Je hebt een verplichting. Ga je het kwijtschelden, dan komt er een volgend probleem bij. Want er zijn heel veel ondernemers die bijvoorbeeld hun activa wel te gelden hebben gemaakt of hebben geleend van de kinderen, huis verkocht hebben om maar die belasting te betalen. Die zou je dan nog eens een keer extra moeten compenseren. Dus dat kan ook niet. Je moet ook weer kijken van wat zijn praktische oplossingen. Dus allemaal maatwerk en kwijtschelding kan ook niet.
Daar was ook een generieke regeling. Daardoor overigens ook een aantal zombiebedrijven in stand gehouden.
Dus je moet wel naar een soort van generieke regeling, maar je moet het in de trechtervorm doen. Kijk, wie kan het betalen? Laat hij dan betalen, maar wie kan het niet? Ja, dat je dan gaat kijken van is een bedrijf levensvatbaar? Is het niet levensvatbaar? Dan ga je toch.
Maar je wilt de schulden financieren, beter gezegd herfinancieren. Wat zou je daarvoor kunnen doen?
Ja, daar is een fonds voor nodig. Want banken staan niet te springen om in de kernlevensvatbare bedrijven die geraakt zijn door de coronacrisis en nog een afkoop moeten doen bij de Belastingdienst om die te herfinancieren.
Is dat begrijpelijk van de banken?
Ja, die zijn natuurlijk commerciële instellingen, dus dat snap ik wel. Kijk, en voor die kleine ondernemers die persoonlijk aansprakelijk zijn, daar heb je niet veel voor. Dan kan je in principe naar de gemeente voor een BBZ-krediet, besluitbijstandsverlening zelfstandigen.
Dus zo'n fonds is beter, maar hoe moet zo'n fonds er dan uitzien?
Ja, ik denk dat een combi moet worden van publiek en privaat. Dus we zijn daarbij bezig met een aantal partijen.
Wie zijn we dan, die partijen?
Ja, ook de medeoprichters van Geldfit Zakelijk, de initiatiefnemers.
Geldfit Zakelijk, voor duidelijkheid, dat was het voormalige MKB Doorstart.
Klopt, MKB Doorgaan. Ja, het was eerst MKB Doorgaan. Doorstart, toen is het MKB Doorgaan geworden. Ja,
ingewikkeld, hè?
Ja, leuker.
Nu Geldfit Zakelijk.
Ja, nu Geldfit Zakelijk. Maar het mooie is dat we daar een hele mooie samenwerking hebben. Dat valt onder de Nederlandse schuldhulproute, om dan nog maar eens een term te noemen. He, maar dat is een initiatief van alle grote schuldeisers. Denk aan alle banken, verzekeraars, de telecombedrijven, energietoeleveranciers. Eigenlijk alle partijen die wij tegenkomen natuurlijk in de schuldhulpverlening.
Die ook allemaal hebben gezegd.
En die hebben gezegd, wij willen wat doen voor de groepen die kwetsbaar is. En niet alleen de coronacrisis, maar ook en ook daarna. He, want uiteindelijk, iedereen is erbij gebaat dat hulp aan dat soort ondernemers zo snel mogelijk geboden moet gaan worden, want dan beperk je de schade. En dan zorg je ook dat zoveel mogelijk ondernemers die wel levensvatbaar zijn, ook door kunnen gaan.
Wanneer lukt het om dat fonds ook echt op te tuigen?
We zijn er heel druk mee bezig en we hopen het dit najaar toch wel in de lucht te krijgen. En we hebben ook de eerste verkende gesprekken ook met de overheid daarover.
Maar hier is toch enorm snelheid geboden inderdaad. Ja, daar zitten wel op te wachten, ondernemers.
Nou,
ook
kijk, we verwachten zeg maar de hoos dit najaar. Op het moment dat je het moet gaan terugbetalen. Maar nog even terugkomen over op dat ruimhartige beleid. Kijk, waar ik voorstander van ben, is het makkelijkste is als je er een achtergestelde lening van maakt.
Ja.
Dan kun je eigenlijk gewoon door met je onderneming. Moet je wel levensvatbaar zijn natuurlijk. Je moet wel alles netjes kunnen betalen. Een stukje aflosscapaciteit hebben. Maar goed, dat is aan de politiek. De politiek is aan zet. Want de Belastingdienst die voert beleid uit.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Jacqueline Zuidweg, oprichter en directeur van schuldhulpverlener Zuidweg en Partners. Ja, hoe ga je precies te werk als een klant bij je aanklopt? En dat is wel belangrijk ook bij die schuldhulpverlening. We komen over heel veel dingen te spreken hier, denk ik. Het heeft namelijk ook veel met schaamte te maken, maar je moet ook praktisch weten wat er speelt. Dus hoe ga je te werk als een klant bij je aanklopt?
Ja, die komt al heel laat bij ons, want wij krijgen de klanten, de ondernemers, de kleine ondernemer via gemeente. Het
maar heel laat is dus, zoals je al eerder zei, technisch failliet bent.
Ja, het merendeel is technisch failliet. Nou ja, in principe stellen we de vraag. Het belangrijkste is dat je mensen eerst op gemak stelt. Want mensen zijn enorm nerveus. Ook door die schaamte. We hebben heel erg sterk gevoel van te hebben gefaald. Terwijl het kan iedereen overkomen. En tuurlijk, je kunt altijd wel één oorzaak of twee. Maar goed, niemand is perfect. Een ondernemer mag je leren, zeg ik altijd. Maar het belangrijke is dat er altijd eerst een klik is met de ondernemer. We kijken ook altijd welke adviseur past er het beste bij. Als we dat op de eerste screening doen. Dan ga je het gesprek in, intakegesprek. En dan ga je dus polsen of een ondernemer door kan gaan. Of niet door kan gaan. En dan heb je geen tijd in anderhalf uur om dat heel goed te onderzoeken. Dus dan eigenlijk je laatste antwoord geven op een hele eenvoudige vraag. Stel, je wordt morgen wakker, je hebt geen schulden. Dan krijg je altijd zo'n, wat? Nou, precies dat. Je wordt wakker, je hebt geen schulden, wat dan? Kun je daar je zakelijke vaste lasten voldoen? Vanuit de nabije toekomst. Kun je voorzien in je levensonderhoud en hou je een stuk afloscapaciteit over. Als dat volmondig ja is, en soms moet je het een beetje vertalen nog. Nou, dan heb je mogelijk een levensvatbaar bedrijf. En als dan de ondernemer ook nog de energie heeft en het ook nog wil. Ja, want die heb je ook. Sommigen zeggen, ik ga nooit meer ondernemen. Kap ermee, al die zorgen, dat is niks voor mij. Maar zeggen ze, ik wil graag door. Nou, dan gaan we de route in van een mogelijk levensvatbaar bedrijf.
Maar is het gevaar niet dat de meeste ondernemers juist, want dan zie ik tegenkomen, jij waarschijnlijk ook juist wel altijd toch die energie weer weten te vergaren en altijd uber optimistisch zijn en door willen gaan?
Er zijn ook komen heel veel ondernemers, omdat ze zo laat bij ons komen, dat is zo jammer, die al gestopt zijn. Dus die slepen nog die schuld mee. Want in Nederland ben je 20 jaar aansprakelijk voor je schulden. En ook geen uitweg meer zien. Hè? Dus ons vak bestaat uit het geven van perspectief, maar wel reëel perspectief.
20 jaar aansprakelijk, hè? Maar ja. Dat gaat alles door je hoofd heen en zo. Dat is niet goed voor je
gezondheid. Maar ondernemers weten het niet eens. En vaak is de partner ook nog aansprakelijk, die daar ook geen besef van heeft. Dus het is ontzettend verdrietig en heel erg zwaar emotioneel. Maar je gaat wel kijken van wat is reëel. Want vanuit de mogelijkheden van de toekomst, dan tegen die financiële ellende van het verleden. En op het moment dat je weer laat zien van waar je naartoe gaat werken, nou, dan ga je dat in stapjes met zo'n ondernemer zo'n traject door. Natuurlijk ga je dat heel goed onderzoeken. Hè, want je moet een herfinanciering hebben voor die schuld. Hè. Een schuld van gemiddeld 120.000 euro. Ja, die koop je bijvoorbeeld af voor 30 of 40.000 euro.
Hoe doe je dat? Want een schuld afkopen, hoe doe je dat precies?
Ja, precies zoals ik zeg. Hè. Je hebt die afloscapaciteit. Het gaat over een periode van 3 jaar, telt dat, als je persoonlijke spraak bent. Hè. Dus ben je een eenmanszaak of aanspraak vanuit een vennootschap onder firma. Dan moet je 3 jaar je maximale afloscapaciteit inzetten. Nou, daar zijn rekenformules voor, dat doen wij allemaal. Stel, je hebt 1.000 euro afloscapaciteit per maand. Dat hou je over. Nou, dan heb je in 3 jaar tijd, 36 maanden, heb je 36.000 euro. Dat zetten wij in om die schuld af te kopen.
En als de schuldeisers daar niet mee akkoord gaan?
Dan kunnen we naar de rechter. Hè, maar het is aan ons om te zorgen om die vertaalslag te maken. Want zo krijgen ze meer dan als meneer of mevrouw Jansen in loondienst gaat. Want dan kan hij misschien maar 500 euro per maand aan afloscapaciteit hebben. Of nog erger, gaat richting uitkering. Nou, dan heb je bijna niks. Dus het is uiteindelijk. Kijk, de schuldeisers, over het algemeen wordt daar heel goed aan meegewerkt. Al die grote schuldeisers die kennen hoe wij werken. Dus het is aan ons om dat goed te vertalen. En uiteindelijk te zorgen dat zo'n schuldenaar, de ondernemer, ja, de dingen doet die daarbij horen. Hè. Maximale afloscapaciteit, dus maximale inspanning. En wij vertalen naar beide kanten.
Maar nou gaf je wel aan wanneer mensen bij je komen. Dan zijn ze echt ten einde raad, anders komen ze gewoon niet. En dan wil je ook dus altijd weten, moet ik wel of niet stoppen? Nou, mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier hoogleraar insolventierecht en advocaat Reinoud Vriesendorp. En die had precies deze vraag voor jou.
Zij begeleidt ondernemers. Onder andere, moeten we doorgaan of moeten we stoppen? En mijn vraag aan haar is, als zij eigenlijk tot de conclusie komt, we moeten stoppen. Van wanneer adviseer je zo'n ondernemer om het eigen faillissement aan te vragen? Of wanneer zoek je naar alternatieven? En wat zijn dan die alternatieven?
Ja, daar gaat het over.
Ja, nou, hele, hele goede vraag. Absoluut. Dus zeer, zeer veel kennis van zaken. Nou, wij gaan altijd in eerste instantie voor die alternatieve route. Omdat, wat ik net al zei, je bent in principe in Nederland 20 jaar aansprakelijk. En een faillissement lost voor een ondernemer die persoonlijk aansprakelijk is niks op. Want als de boedel leeg is, er is niks te halen. Ja, dan herleeft de faillissementsituatie. Dus dan komen de schuldeisers de volgende dag na opheffing van het faillissement weer bij jou op de stoep. Zo van, er is niks te halen, maar je bent wel aansprakelijk, nog 20 jaar. Dus daarnaast is het bijna onmogelijk voor kleine ondernemers om het faillissement aan te vragen. Hè, want je moet aantonen dat er wel wat baat in de boedel zijn. Waarom? Om de kosten van de curator te betalen. Want anders moet de overheid dat voldoen. En de overheid zijn wij uiteindelijk, hè, als belastingbetaler. Dus dan krijg je. Ja, dus het is dus heel goed, hè, dat ze dat tegenhouden bij de rechtbanken. Het is wel als een schuldeiser jouw faillissement aanvraagt. Ja, dan gaat het meestal dan wel door. Maar zelf kan je het niet doen. Dus wij gaan altijd voor die minderlijke regeling. Dus het onderhandse akkoord sluiten, hè, vertalen. Jongens, het is niet goed gegaan, maar dit zijn de mogelijkheden van de toekomst. Dit kunnen we aanbieden. En dat is meer dan als je faillissement doorzet.
Maar nu zeg je ook wel eens tegen ondernemers, en dat hoorde ik ook bijvoorbeeld, de Nederlandse banken mengden zich ook al vrij in de discussie na corona. Ja, dat is jammer, zo gaat het nu eenmaal. Dat kan, het hoort bij het leven. Dan moet je gewoon iets anders gaan doen. Dat kwam, die boosheid kwam te hard aan. Dat hadden ze nooit zo moeten roepen. Maar er zat wel achter iets wat jij af en toe ook al eens zegt. Je kunt beter stoppen met ondernemen en gewoon in loondienst gaan werken. Maar is dat niet de allerergste boodschap die je aan een ondernemer kan geven? Want dat is nou net de reden dat die ondernemers schorden dat hij niet in loon is wil werken.
Nou, dat ligt eraan. Hè. Dat moet je natuurlijk gaan toetsen. Kijk, er zijn ook ondernemers die maar doorgaan met ondernemen omdat de schuld zo hoog is en anders geen oplossing zien. Omdat ze denken, ja, als ik in loon is ga, dan krijg ik een loonbeslag. Een eeuwigdurend loonbeslag voor 20 jaar. Dus waarom zou ik gaan werken? Misschien moet ik dan maar de uitkering in duiken en de zwart bijklussen. Want dat gebeurt ook op grote schaal, helaas. Hè, maar het is echt, je gaat echt. Uiteindelijk, je wil mensen in hun kracht zetten. En daar gaat het om. En als de kracht is dat die ondernemer beter door kan gaan met de onderneming, al is zijn inkomen marginaal, maar wordt hij er heel gelukkig van, ja, blijf voorzien in eigen inkomen, staat bij mij echt heel hoog in het vaandel.
Ja, en dan doe je desnoods maar iets wat je niet zo leuk vindt, maar dan weet je dat er in ieder geval geld in zit. En dan zou je daarna alsnog kunnen gaan ondernemen.
Ja, maar je kunt een goede begeleiding. Wij zeggen ook wel, de flankerende hulpverlening kan je daar ook bij inzetten. Is zo iemand zwak met boekhouding? Nou, zorg dat hij een goede begeleiding krijgt met boekhouding. Sommige ondernemers zitten zelfs in beschermingsbewind of budgetbegeleiding. Je mag ook ondernemers dingen leren. En als ze daarvoor openstaan, sommige ondernemers hebben moeten leren voor- en na-calculeren. Ze durfde geen hogere prijzen te vragen. Want ja, anders prijs ik mezelf wel uit de markt. En dan uitleggen van, nou ja, maar je houdt er niks aan over. Je doet dingen op aandeelprijs, maar onder de streep werk je voor €5 per uur.
Om leren om beter te onderhandelen.
Ja, leren ondernemen.
En MK Doorgaan is nu dus Geld Zit Zakelijk. Hoe kan Geld Zit Zakelijk dan verder helpen?
Ja, Geld Zit Zakelijk, we zijn nu bezig. Hè. Het bestaat al nu anderhalf jaar. En vorig jaar hebben zo'n ruim 50.000 ondernemers van de digitale route gebruik gemaakt. Maar die route die gaat nu verbeterd worden. Want ik vond hem niet zo, zeg ik, vond hem niet zo geweldig.
Ik vond hem vreselijk. Klote route.
Niet goed genoeg. Laten we het zo netjes formuleren. En we gaan er meer praktische route van maken. Van nou, wat als ik wil stoppen? Of, en wat als ik maar één schuldeis heb, alleen maar aan de Belastingdienst? Ja, dan is het handig om alleen maar met de Belastingdienst te spreken. En dan kan je misschien zelf wel of met hulp van je boekhouder. Maar echt een hulproute. Kijk wat je zelf kan doen. Wat kan je doen met partijen? Welke partijen kunnen je helpen? Ben je persoonlijk aansprakelijk? Niet persoonlijk aansprakelijk? Ben je niet persoonlijk aansprakelijk? Ja, welke route moet je dan? Want er zijn verschillende manieren om tot een akkoord te komen. En niet alleen de WOA, maar ook andere. Nou, daar komen we straks nog wel op terug, denk ik.
Denk je dat? Ja, ik denk het ook. Hè. Dat kan bij de WOA. Nee, daar zit iedereen ook echt op te wachten. Hè. Maar dat lijkt een grap, maar dat is serieus. Dat is een hele belangrijke onderdeel.
Dat ga ik dan vast verklappen.
Je bent ook geen fan, dat is heel gek. Want ik heb nu toe twee fans gesproken. Ja. Dan ga jij straks vertellen waarom je dat niet bent. En nog één dingetje over jouw prikkel. Dus een best een rare prikkel die jij zelf hebt. Want je wil voorkomen dat ondernemers klant van jou worden. Maar ja, dan ben jij broodloos.
Ja, nou, dat zou
dus een beetje de politie ook gewoon. Je kan boeven vangen, maar je wilt toch op de boeven blijven?
Ja, maar weet je, wij zien zoveel ellende. De afgelopen jaren hebben we zo'n 40.000 ondernemers bijgestaan. Met al mijn mensen. Ja, en dit gun je gewoon niemand. Dit is echt heel erg als je in zo'n situatie komt. Dus je kunt beter voorkomen. En hulp in een heel vroeg stadium.
Je moet die woorden inderdaad niet snel gebruiken, maar traumatische ervaring.
Heel
dat
erg.
Je ook om me heen bij ondernemers
als
dit.
Maar er zijn ook onderzoeken van geweest. Hè. Ja. Mensen enorme psychische stress ervaren. Het aantal echtscheidingen is veel hoger. Het percentage. Percentage dat denkt aan zelfdoding ook. Het is echt verschrikkelijk.
Morgen dan is voorzitter Gerben Everts van beleggersvereniging VEB te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met Jacqueline Zuidweg en daar hadden we het over de emotionele gevolgen van geldzorgen voor ondernemers en wat ze daar als schuldhulpverlener mee doet. Blijf luisteren.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede deel. Eerder deze week sprak ik met hoogleraar insolventierecht Reinoud Vriesendorp over het groeiende aantal faillissementen. Terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Jacqueline Zuidweg, oprichter en directeur van schuldhulpverlener Zuidweg en Partners. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk de maatschappelijke inrichting van faillissementen, hoe moet dat precies, en de emotionele gevolgen die geldzorgen voor ondernemers kunnen hebben. Nou, met het laatste daarmee beginnen, daar hebben we al een beetje een voorschot op genomen, want je vertelde dat veel ondernemers met geldzorgen dat die zich enorm schamen. Daarom niet makkelijk aan de bel trekken, en dat snap ik ook. Want je bent aan het ondernemen, je wil niet in die positie komen van het slachtoffer. Daar gaat het eigenlijk om, juist niet, en je wil ook niet in die rol komen. Maar op een gegeven moment kan het niet anders. Moet je dat gewoon wel doen en moet je die schaamte voorbij. Maar hoe komt het dat die schaamte zo enorm groot is?
Ook omdat het laat gesignaleerd wordt. Daarom is vroegsignalering zo belangrijk. Ik heb ooit eens zo'n customer journey, klantenreis uitgeschreven. Hoe lang het duurt. Het is gemiddeld 1 tot 3 jaar na eigenlijk het zien van dat het niet goed gaat. Dus stel, iemand, een ondernemer heeft een lening bij een bank. En na een paar maanden belt de bank op meneer Jansen of mevrouw Jansen. U moet uw aflossing doen. Ja, ik weet het maar. Ik wil wel betalen, maar ik kan niet betalen. Nou, dan krijg je op een gegeven moment, dat gaat door. Dan gaat naar een incassobureau, gaat naar de deurwaarder. En dan, als je mazzel hebt, dan weet hij nog de weg te vinden naar de gemeente. En dan pas komt iemand bij ons. En dat duurt gemiddeld, dat traject. 1 tot 3 jaar. Terwijl het enige wat meneer en mevrouw Jansen op dat moment zegt. Hè, die, want hij, elke keer geeft hij weer precies hetzelfde antwoord. Ik wil wel betalen, maar ik kan niet betalen. Ja. Dus help mij. Hè, help mij. Wat moet ik doen? Nou, en daarom is het heel belangrijk, die vroegsignalering.
Dan is hoogleraar insolventierechten Reinhard Vriesendorp. Die had het gisteren ook even over die schaamte. Hij heeft lang in New York gewoond en gewerkt. Hij ziet daar een hele andere mentaliteit. Hij zei gisteren dat we af moeten van het stigma op failliete ondernemers als sukkels en oplichters. Want dat zou natuurlijk ook enorm helpen
voor
ondernemers ook om eerder aan de bel te trekken. Ja. Zie je dat stigma? Zie je dat ook heel veel van ondernemers met schulden?
Ja. Absoluut. En mensen voelen alsof ze gefaald hebben. En vanuit de omgeving krijgen ze ook door. Ja, dan had je die auto maar niet moeten nemen. Ja, en ik zei het toch al. En het is allemaal risicovol. Dus het wordt ook nog eens een keer extra ingepeperd. We hebben toch in Nederland. We vinden het leuk als iemand begint als ondernemen. En dan hebben we ook wel de verwachting. Van, je gaat groeien en je bent succesvol. Mag ook weer niet te succesvol in Nederland natuurlijk.
Zeker niet.
Boven het maarbevel, daar houden we niet van. Maar op het moment dat het niet goed gaat, dan staan we echt wel klaar met ons oordeel.
Is het ook heel lastig? Dat vries ik op gisteren ook. Hebben we allemaal natuurlijk last van. Hebben wij ook zelfs. En wij doen bijna niet, maar toch wel een beetje, Jacqueline, van de vooroordelen. Het eerste, dat merk je altijd in gezelschap ook. En dan praten we eerder gesprek met z'n zessen. En dan zegt er eentje, ik ben failliet. Oh, dan gaat het toch een beetje. Ik moet zitten in de schuld. Is er iets mis? Ja. En dan vervolgens, als je de context begrijpt en je bent bereid te luisteren, dan zie je dat er een heel ander verhaal achter zit. Toch is dat wel lastig.
Ja, maar het kan iedereen overkomen. En we zien juist bij de kleinere ondernemers, waar wij dan voor werken, zie je juist die live events. Dus live events, dan bedoelen we dus echtscheiding, ziekte, overlijden van een partner soms. Het verlies dus aan tweede inkomen. Het kan zo, in zo'n, we hebben natuurlijk ook tijden gehad dat er geen overwaarde was op huizen en dergelijke, maar juist onderwaarde. Dat gewoon te veel geleend, te makkelijk geleend werd. Ja, en op een gegeven moment niet meer kunnen betalen. En net bijvoorbeeld nu ook de impact van de energiekosten. Onderschat niet hoeveel ondernemers daar enorm veel last van hebben. En nu is het zomer. De last gaat naar beneden. Maar dit najaar, dan gaat het weer omhoog.
Nee, natuurlijk, maar corona en de oorlog, de zogenaamde Black Swans. De zwarte zwanen, dat is heel lastig. Daar kun je bijna niet tegen op.
En de meeste kleine ondernemers hebben weinig reserve. Dus we zien ook veel in de verzorgingsbranche. Dus de kappers ook. En ook als je personeelsleden hebt en je hebt bijvoorbeeld twee kappers in dienst en eentje is ziek, langdurig, en je bent niet goed verzekerd, dan dat kan ook een oorzaak zijn.
En voor de duidelijkheid, en dat helpt ook altijd, dat je denkt, die ook, dat wist ik helemaal niet. Mensen die bij jou aankloppen, dat is een behoorlijke dwarsdoorsnede van Nederland, zeg je altijd, maar zou je ook wat namen kunnen noemen van mensen die, dat helpt denk ik enorm, de mensen die naar buiten willen.
Het is altijd best, de media vraagt altijd, heb je mensen die hebben voor een testimonial. Gelukkig hebben we sinds een aantal jaren hebben we een hele mooie prijs. Dat heet de Phoenix Award. En die wordt altijd op de Big Improvement Day uitgereikt. En dat was toevallig gisteren. Dus ik heb twee hele verse namen. Vers
dat
van
komt
de pers.
Even goed uit, zeg. Ja. Eindelijk een keer antwoord op een vraag van de media.
Nee, maar echt heel mooi. Dat zijn ondernemers die echt naar buiten zijn gekomen. En die ook weer zijn opgestaan. Naar het omvallen, zeg maar. In de categorie kleine ondernemers is dat Omar Wazek van het Filmcafé in Utrecht. Er staat ook een filmpje op de site van de Kamer van Koophandel. Echt bizar. Geraakt, horecaondernemer. Door de coronacrisis moest dicht. Ging met zijn team zitten van wat kunnen we doen? Ze hebben van alles bedacht. Pizza's bezorgen en whatever. Snijden in de kosten. Dus ook in de verzekeringskosten. Vervolgens brandt dat hele filmcafé af. Met het laatste beetje geld is die ondernemer toch weer zijn hart gaan volgen. Van wat wil ik? Die is nu eigenaar van de kaasbar in Utrecht. Dat moeten we natuurlijk met z'n allen naartoe. Maar echt super gaaf. Maar ook hij heeft ook alweer plannen om het filmcafé opnieuw te. Daar is hij druk mee bezig om het opnieuw te gaan openen. En dan weer groter dan daarvoor. Dus,
en ondernemer in hart en nieren die gewoon door wil gaan en ook door is gegaan. Maar je hebt er nog meer, zei je. Nog één.
Ja, en in de categorie grotere ondernemers is dat Jan-Willem Verschoor geworden van vakantie. Soleil campings. Ja. En dat is wel bijzonder, want iedereen denkt, logisch, hè, corona, de reisbranche had hard geraakt. Maar ze waren voor de coronacrisis in 2019. Toen ging het al niet goed. Dus toen is hij gaan reorganiseren en goede maatregelen getroffen. En dan krijg je, dat plan lag er al. Dan krijg je de coronacrisis eroverheen. Maar inmiddels zo gereorganiseerd dat ze dit jaar weer zwarte cijfers schrijven.
Gisteren heb je ze meegemaakt, maar en het is een hele lijst.
Ja, zeker, zeker. En het hele mooie is, die herinner ik me nog. Deze man is ooit klant bij mij geweest. Rond 2002 of zo was het. In de automatisering. We zouden failliet gaan, maar dat hebben we uiteindelijk toen naar de wet schuldsanering omgezet. Toen hebben we een akkoord aangeboden. Hij zat echt financieel heel erg aan de grond. Wist niet of hij nog een pak luiers kon betalen bij de Dirk en bij de supermarkt. Maar goed, we hebben het akkoord aangeboden en hij is weer opgestaan. Ja, en het is echt een successtory, want ik heb het over Attila Aytekin. En die is afgelopen voorjaar met zijn bedrijf Orange is hij naar de beurs gegaan. Dus ja, weet je, wat in Nederland of in Amerika kan, kan in Nederland ook.
Je kunt eerst geen luiers bij de Dirk betalen en daarna kun je naar de beurs gaan met een nieuw bedrijf. Dat is een hele mooie ontwikkeling. Ja. Maar daarvoor afgaand, dan daar hadden we het over. Die emotionele schade die het bij je teweeg brengt. Die had het ook over live events. Dat betekent dus traumatische ervaringen zijn. Dat die je leven ook meegaan. Absoluut. Heel erg is dat. Helpen jullie klanten ook daarmee met die ervaringen?
Ja, zeker. Daar is altijd natuurlijk, we moeten ruimte bieden voor de emoties die ermee gepaard gaan. En ja, dat kan heel heftig gaan. Heftig aan toegaan. Want wij horen toch regelmatig van ondernemers. Ik maak er een eind aan. Ik zie het niet meer zitten. En dan. Ja, weet je, ik dacht vroeger altijd, mensen die dat zeggen, doen het niet. Nou, dat is dus helemaal niet waar. Want wij hebben onze mensen ook laten trainen door 1-3 zelfmoordpreventie. Dus dat is heel belangrijk.
Ja, gratis mee billen, met 1-3 zelfmoordpreventie.
En dan leer je ook hoe je welke vragen je moet stellen. En dat gaat best wel ver. Dan moet je ze dus ook echt vragen, heb je ook concrete plannen? Nou, ik durf het ook helemaal niet te vragen. Dan denk ik van dus je moet daar echt ook in meegaan. En natuurlijk dan wel kijken, heeft iemand in zijn omgeving die kan helpen? En dat je daar ook in advies in geeft. En we maken het elk jaar gewoon mee. Dat mensen die bij ons klant zijn er een eind aan maken. En dan vraag je altijd af, wat had ik nog kunnen doen? Het is natuurlijk altijd een samenloop van diverse omstandigheden waarom iemand besluit om dat te doen. Maar als je het verschil kan maken, dan moet je dat doen.
Ja, vooral ook juist
luisteren,
zoals je het nu doet.
Nee,
maar door het
geven.
Ook, het is enorm cliché, maar wel door te doen, door het dus bespreekbaar te maken. Dat is wel heel goed. En inderdaad, het nummer nog één keer te noemen. Gratis bellen, 113 zelfmoordpreventie. Dan is er nog iets, verslaving. Dat zie je ook heel vaak bij ondernemers, omdat het dicht bij elkaar zit.
Ja.
Ik heb er zoveel met ondernemers over gesproken. Zeg, je bent ook verslaafd aan het werk bijna, op een goede manier. Maar je bent ook, dan liggen andere verslavingen ook op de loer. Je bent daar iets vatbaarder voor misschien dan de gemiddelde mens. Er zijn hele mooie boeken over geschreven. Ik denk dat het ook al zo dicht bij elkaar ligt. Kom je dat ook vaak tegen?
Ja, daar komen we ook meteen in geregelmaat
tegen.
Maar
wat doe je dan?
Dus verwijzen naar bijvoorbeeld de Jellinek. Want wij kunnen geen schuldregeling treffen op het moment dat iemand niet stabiel is. Als jij verslaafd bent, dan gaat daar geld heen. En dat zien we dus ook wel aan het verloop van de rekening, dat er grote bedragen worden opgenomen, dat iemand gokverslaafd is. Het kan aan de cocaïne zijn, van alles nog wat alcoholverslaafd. Dat ruik je als je, dat tijdens coronatijd natuurlijk niet, want dat was allemaal digitaal. Maar tegenwoordig hebben we ook weer die live gesprekken. Nou, dan ruik je wel of iemand
Duidelijk. Ja. Nee, zeker. Ja. Maar dat gokken is inderdaad veel lastiger. Ja. En dat komt ook relatief vrij vaak voor. Ik zeg het ook omdat dat ook blijkt uit het onderzoeken. Dat is veel lastiger. Dat willen mensen ook niet toegeven.
Nee, maar wij checken natuurlijk de financiën. En dan zie je grote bedragen. Ja, dan moeten mensen wel verklaren, waarom is er zoveel 100 euro opgenomen? En nog eens een keer 100 euro. En als je het allemaal bij elkaar optelt, dat kan gewoon niet. Maar je maakt het bespreekbaar en je zorgt dat er flankerende hulpverlening voor die mensen komt. En dan duurt zo'n traject langer.
De schaamte heeft ook te maken met hoe de buitenwereld daarop reageert. Elke dag opnieuw diezelfde vraag moeten beantwoorden. Ja, dan had je maar niet de auto moeten kopen, wat je net zei. Of had je maar niet dat horloge. Ja. Zie je wel, je hebt het er zelf naar gemaakt. Dat zit er ook een beetje achter.
Je helemaal niet weet waarom iemand in de problemen is gekomen. Dus ik vind niet oordelen is heel erg belangrijk. Luisteren, het bieden van een luisterend oor is het allerbelangrijkste. En gewoon eens vragen, hoe gaat het nou met jou?
En uiteindelijk hopen dat iemand dan ook op een goede manier breekt en het hele verhaal kwijt wil. En dat kan voor oplossing zorgen.
Dat kunnen ook ondernemers, collega-ondernemers bijvoorbeeld zijn. Hè? Want iedereen gaat naar het netwerk en dan hoe gaat het met je? Ja, fantastisch. Nou, die ene opdracht. Ik ga nu scoren. Terwijl niemand gaat zeggen van het gaat gewoon echt slecht. En dat zie je nu zelfs ook nog bij de horeca-ondernemers die onwijs veel schulden hebben bij de Belastingdienst, het daar gewoon niet over hebben. Maar als je doorvraagt, ik weet natuurlijk hoe ik mag vragen. Plus, ik begin altijd als mensen vragen, wat doe je? Zeg ik al, ik zit in de schulden. Nou, dan krijg je gelijk al het schokeffect. Ja. Maar ook wel een beetje grappig. Maar dan vertrouwen ze me ook. Ja, en dan blijkt gewoon van, ik kan dat echt niet in die 5 jaar terugbetalen.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio.
The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van het faillissement. Morgen praat ik nog met beleggersvoorman Gerben Everts over de rol van aandeelhouders bij faillissementen. Mijn gast is Jacqueline Zuidweg, oprichter en directeur van schuldhulpverlener Zuidweg en Partners. Klopt het dat toen je begon, dat is een tijdje geleden, dat zou ik bijna niet zeggen, maar 1994 alweer, dat er nog geen degelijke schuldhulpverlener voor ondernemers was in Nederland? Het bestond toen gewoon niet?
Nee, dat woord schuldhulpverlening bestond niet.
Dat heb je zelf bedacht ook?
Nee, ik denk het niet. Nee, maar er was gewoon afkopen van schulden en dat was gewoon not done. En in die tijd had je nog de Nederlandse kredietverzekeringsmaatschappij voor de wat oudere luisteraars, de NCM. En als je dan, dus dat gaat over vorderingen die dan verzekerd zijn, en dat was dan vooral de Technische Unie en dan waren die technische bedrijven, dus wel veel van die bouwbedrijven. Nou, en dan kwam je uiteindelijk terecht bij deurwaarskantoor Smit in Ommen. Ik weet zelfs nog postbus 33 67 30 AA in Ommen. Ik moest natuurlijk heel vaak typen in die brief. Ja. En die ging altijd voor het faillissement. En nee, mevrouw Zuidweg, we gaan niet afkopen. Ik zeg maar, het heeft geen zin, dat faillissement, want dat wordt weer opgeheven wegens gebrek aan baat en boedel. En nee, en we willen minimaal 55% hebben. Ik heb wel heel wat robbertjes gevochten, zeg maar, met die deurwaarder. En op een gegeven moment, ja, toen hadden ze ook wel door van, oh, het heeft echt geen zin om faillissement aan te vragen, want het levert niks op. Nou, van daaruit kreeg ik het vertrouwen. Nou, en toen gingen ze wel meewerken met mijn voorstellen. Dus ja, dat was echt, nog ouderwets keihard onderhandelen. En dan dacht ik, god, hebben we weer zo'n brief van dan die strepen. Ik herkende het dan
meteen. Het Ommen met die postcode, inderdaad. Het is al 28 jaar geleden.
En ook Redon werkten we toen heel veel mee. Dus, ja, maar toen in 98 is de wet schuldsanering natuurlijk personen ingevoerd. Ja, en ik was een van de eerste die hebben waar toen ook bewind voerde. En ik weet nog wel, toen gingen we een akkoord aanbieden. En wij waren de eerste hier bij de rechtbank Amsterdam. En ik ging dat zo uitleggen. En de rechter tegen mij, mevrouw Zuidweg, wilt u even naar voren komen? Ik denk, ik heb iets gedaan. Want de rechter is voor mij toch echt iets heel hoog, zeg maar. Ja. Nog steeds. En toen ging de microfoon uit en zei, wilt u even uitleggen hoe dit werkt? Want het is voor mij de eerste keer. Dat was echt, mag het uitleggen? Nou, het hebben uitleg sowieso.
Heeft het geholpen? Want dat is wel een belangrijke die je nu zegt. Dat er ook rechters goed op de hoogte zijn.
Zeker. Maar het is heel jammer, want de wet schuldsanering wordt heel weinig gebruik van gemaakt. Die is, zoals we dat hier in Nederland goed kunnen. Dat is allemaal dicht geregeld, zeg ik dan. Dus eigenlijk, want het is een prachtig instrument waar heel veel mogelijkheden voor zijn, waardoor je eigenlijk een heel mooi akkoord kan aanbieden. Even snel erin en snel eruit met een akkoord. Nou, dat is bijna onmogelijk geworden.
Het is dicht geregeld, maar kan het openen? Of is dat
daar pleit ik voor. Dat is in principe.
Nee, dat snap ik. Maar is dat een theoretisch model of is het ook praktisch haalbaar?
Dat is zeker praktisch haalbaar. Maar
wie houdt dat tegen?
Ik denk dat dat meerdere partijen zijn. Dat is de invulling van het middellijk traject. We hebben dat zo bedacht. Natuurlijk jurisprudentie die is ontstaan. We vinden ondernemers in de WSMP een risico. Nou, dat hoeft helemaal niet zo te zijn, op het moment dat je ook een akkoord aanbiedt, dus snel weer uitgaat.
Heel veel reden om het niet te doen, maar het kan dus wel.
Een beetje angst.
Er zijn wel heel veel dingen waarvan je denkt, die zijn ook een beetje raar misschien wel, of vreemd, die zouden ook kunnen veranderen. Bijvoorbeeld, eigenaren van eenmanszaken, die zijn persoonlijk aansprakelijk. Van vennootschappen in de regel, dan zijn die dat niet. Nou, is dat wel goed dat het zo is, of niet?
Ja, natuurlijk. Daar hebben we destijds voor gekozen. Maar kijk, ik denk wel dat je moet wel rekening en verantwoording afleggen. En je moet goed ondernemen. Het mag niet zo zijn dat iedereen maar in een BV gaat. Dat je automatisch beschermd bent en dat je maar erop los kan ondernemen. En dus heel veel schulden kan gaan maken. Dat kan natuurlijk niet. Je moet wel netjes ondernemen.
Maar
zeg
je zei 20 jaar lang aansprakelijk blijven. Nee, is dat een redelijke termijn of niet?
Nee, absoluut. Absoluut niet. Kijk maar eens in het strafrecht. Je moet wel echt heel verschrikkelijk zijn, wil je 20 jaar krijgen. Natuurlijk is het niet geheel vergelijkbaar, maar zo voelen mensen zich wel. Ik heb heel veel ondernemers ook gehad de afgelopen jaren die niet wisten dat je een schuld kon afkopen. Als je maar je maximale inspanning levert over 3 jaar. En moet de schuld uiteraard problematisch zijn. Maar gewoon maar die 20 jaar uitzitten.
Wat zou je willen? Wat zou een redelijke termijn zijn? Een paar van 20 jaar? Of echt veel korter? 3 of 5 jaar?
Nou, die 3 jaar, dat is dus gespiegeld aan die wet schuldsanering. Ja. Dat is een hele mooie regel. Maar dan houdt ook in dat de hulp aan de ondernemer eerder gesignaleerd moet worden. En dus ook duidelijk moet worden dat je die schuld kan afkopen. En dat je niet 20 jaar aansprakelijk hoeft te zijn.
Dat zou een enorme verandering teweeg brengen. Dat zou ook heel veel opluchting teweeg brengen. Maar is het ook betaalbaar?
Dat is zeker.
Maar mensen kunnen ook om verkeerde prikkels.
Ja, maar kijk, hoe eerder je erbij bent, hoe minder je hoeft te doen. En het is natuurlijk ook, bijvoorbeeld, je zou bijvoorbeeld ook iets kunnen doen met de Belastingdienst. En de Belastingdienst die signaleert dat jij op een gegeven moment geen aangifte doet en die legt een ambtshalve aanslag op. Die kan ook een signaal afgeven. Heeft u problemen met de boekhouding of boekhouder? Kijk naar gratis initiatieven binnen uw gemeente voor hulp bij boekhouding. Om maar te voorkomen dat die schuld onnodig groot wordt. En dus zo zijn er best wel dingen te bedenken waardoor je voorkomt dat iemand te lang doorgaat en het gewoon ook niet meer ziet zitten.
En zou het voor de Belastingdienst zelf ook niet helpen? Want die krijgen ook steeds meer op hun bord, zoals we nu inmiddels allemaal weten. Dus ook op dit gebied zijn ze voldoende geëquipeerd om dit allemaal heel goed en zorgvuldig en snel af te handelen?
Kijk, de Belastingdienst voert beleid uit. He, die mag heffen en innen. Dat is de taak van de Belastingdienst. Zo hebben wij die bedacht. En als dingen anders moeten, ja, dan is toch de politiek aan zet. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je gaat kijken, wat wil je bij ondernemen? Kijk, vroeger moest je een middenstandsdiploma halen. En er zaten wat basisvaardigheden, moest je over beschikken. Nou, dat is helemaal losgelaten. Ja, ondernemerschap moet je natuurlijk ook verankeren in het onderwijs. Ik ben jarenlang bestuurslid geweest van Jong Ondernemen, Stichting Jong Ondernemen. Leer ook over belastingen. Ik hoorde toevallig laatst iemand een verhaal vertellen. Ja, mijn zoon zegt van ja, ik heb helemaal niks geleerd over belastingen en ik wil graag ondernemen. En ik heb zoveel geleerd, zoveel onzinnige dingen geleerd op school, maar niet datgene wat ik zo meteen nodig heb.
Zou je toch vakken zeker economie 1 en 2 misschien kunnen laten vallen? En is er nog iets, namelijk de WOA, daar moeten we het echt even over hebben. Heel technisch wel een belangrijk verhaal en ook een flinke ruzie die het oplevert. Daar denken mensen heel anders over. De wet homologatie onderhands akkoord, wat een geweldige afkorting. En daardoor kunnen ondernemers in zwaar weer, die kunnen samen met de rechter makkelijker een schuldsanering afdwingen. En toen zijn de mensen aan de ene kant die zeggen, dat is heel goed, zijn heel veel partijen bij elkaar, eindelijk hebben het voor elkaar gekregen. En het is geweldig dat het bestaat. En de andere zeggen, nee, het is echt typisch een Zuidas dingetje. Voor grote ondernemers is het goed, voor de kleine helpt het niet. Ja. Wat is jouw positie?
Nou, precies wat jij nu formuleert.
Jij vindt het een Zuidas dingetje?
Ja, kijk, omdat voor die kleine ondernemers is het niet nodig. Wij kunnen het middellijk traject kunnen wij prima uitvoeren. Het enige wat daar ontbreekt is een goede financiering. En nu hebben ze bedacht dat er een extra financiering in het leven is geroepen voor de BOA-akkoord. Dat heet het TOA-krediet. Alleen, daar mag je alles mee financieren, behalve de afkoop van de schulden. En wat bedoel ik met alles financieren? De griffiekosten en andere kosten die erbij bij de uitvoering van de WOA, de herstructureringsdeskundigen, die mag je mee financieren vanuit het TOA-krediet. Maar de afkoop niet. Dus stel, nee, je hebt 50.000 euro nodig.
Nee, ik snap het. Maar toch blijkt het wel te werken. Dat zijn namelijk hoogleraar insolventie in Reinhard Friesendorp. Ja. Jij zei nog, toen hij de vraag stelde, goed op de hoogte, die man weet precies wat hij het over heeft. Ja. Die zei dat WOA een uitkomst is voor MKB's en financiële problemen. Maar kijk naar de eerste zaken die gevoerd zijn. Daar zitten heel veel kleine ondernemers bij.
Ja, maar dat zijn kleine ondernemers die waarschijnlijk een externe partij hebben weten te vinden om die financiering daarvoor te regelen. Maar dat zijn de uitzonderingen.
Dat zijn
absolute uitzonderingen. Zeker weten.
Dus je zegt, het is een goede regel. Maar maak alsjeblieft, althans voor grote bedrijven, maar maak er voor MKB'ers een aparte regeling voor?
Nou, in ieder geval, het kan simpeler. Het is niet nodig, in mijn beleving. Want je zou in principe het akkoord in WSMP zou je weer in het leven kunnen roepen, het mogelijk maken. Maar heel belangrijk is passende financiering erbij.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. Jij mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Dat is Gerben Everts, voorzitter van beleggersvereniging VEB, voormalig accountant en toezichthouder. Wat wil jij dan vragen?
Vertegenwoordigen natuurlijk vooral de wat grotere bedrijven. Want er zijn aandeelhouders bij gemoeid. 282.000 ondernemers hebben uitstel van betaling gekregen van de Belastingdienst. Waaronder ook grote bedrijven. Dus mijn vraag is, maken aandeelhouders zich zorgen over de terugbetaling? Is er wellicht al een tijdje een trend van overname aan de gang? En als ze zich zorgen maken, en ik denk dat ze zich zorgen maken, want ik las vanochtend ook dat er bij een groot bedrijf weer gereorganiseerd moet gaan worden, dat de recessie mogelijk eraan komt. Maar ik ben benieuwd wat zij al meekrijgen van de zorgen van aandeelhouders.
Ik dank je, Jacqueline Zuidweg, oprichter en directeur van schuldhulpverlener Zuidweg en Partners. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met BNR Breed. Dag.
De Big Five Week van het faillissement wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. De cashflowformule voor gezonde financiën.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.